iets wel makkelijker overheen.
Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan naar Genesis. Laten we zeggen, goedemorgen jonge broeder. Genesis 6. Heel eenvoudige geschiedenis. Waarbij men zich afvraagt waarom het zo'n kleine rol speelt in de theologie. Dus niet te dichtbij zo. Nee, niet zo moeilijk kijken, Evelien, want het zit echt bovenop mijn neus, zeg maar dat geeft niet. Ik red mij daarmee. Genesis 6, nou, we gewoon zeggen, is vers 1, dan hebt u dat even wat te bladeren, hebt u dat al gevonden. Op voorhand, men vraagt zich wel af, deze toch heel grootse geschiedenis speelt toch een kleine rol eigenlijk in de rest van de Bijbel. Hij wordt toch niet zo vaak aangehaald. In het vervolg en in de theologie die daar in het Nieuwe Testament uitgelegd wordt. De naam Noach komt ook niet zo vaak voor in zondvloed. Terwijl het toch de geschiedenis is die spreekt over een nieuwe wereld die de oude achter ons gelaten wordt. Staat er dan, zondaars zullen niet meer zijn, want dat was Psalm 146 dan. De goddelozen zullen niet meer wezen. Maar wij zullen door de Heer Jezus en met de Heer Jezus en in de Heer Jezus in de ark het nieuwe wereld ingaan. Dat is de geschiedenis van Noach. En ik vertel u dat zo even, want ik kon het niet laten. Ik ben helemaal blij met het zingen van het lied wat we net gedaan hebben. Hoewel, omdat het een troostrijk lied is en we straks zullen zien dat zijn vader Noach inderdaad daarom zo genoemd heeft. Hè? Troostrijk kreeg hij als naam mee. Maar ook de kinderen op de zondagsschool heb ik tekeningen gegeven van Noach. Ik ging niet om bevestiging vragen, u hoeft ook niet te knikken. We gaan gewoon verder. De tekening hebben ze gekregen van Noach. En een van de redenen, want hij heeft ons afgevraagd waarom dat toch op de zondagsschool dan wel zo'n dankbaar onderwerp is. Iemand zei dat, schreef dat op en ik las dat. En zei van, een van de redenen is natuurlijk, daar komen allemaal dieren in voor. Kijk, en dat is leuk voor de kinderen. Een bootje, zet je een zebra in en een giraf en een varken. Of dat is niet zo leuk, hè? Een aap. En die kun je allemaal kleuren geven. En dan vind ik dat is mooi. En dan, dat heeft ook weer de kleuren. En dan kom je meteen op de regenboog. Dus vandaar dat dat wel een dankbaar onderwerp is op de zondagsschool. Maar over het algemeen, en als u de afgelopen samenkomsten studies kijkt, dan zal Noach niet vaak langsgekomen zijn. Terwijl het toch een, ik heb een mooie woorden geleerd van vroeger, een eminent en een belangrijke geschiedenis is. Die in het begin van de Bijbel neergelegd wordt. Zodat daar een fundament gelegd wordt. Waarop verder gebouwd wordt en elke keer opnieuw naar terugverwezen wordt. Ik ga met u even lezen, even versen daarvoor. Dat is hoofdstuk 5, vers 28. Daar staat: En Lamach leefde 182 jaar oud en 82 jaren en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, over zwart onze handen, vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Dat is de aankondiging van zijn geboorte. Ik ga hier en daar even wat lijntjes leggen, die u dan gaat volgen of u laat het gewoon los. U kent dat wel, hè? Lijnen die je volgt in de gedachten, hoop ik dan. En dan kunt u dat ook nog cirkeltjes van maken die elkaar verbonden zijn. Ik wil even zo te zeggen, men maakt het soms wel eens ingewikkeld. Dan wikkel je dat helemaal in. En andere mensen zijn erg ontwikkeld. Die wikkelen dat helemaal weer rond. Dus je bent even wakker nu weer even. Ja? Gaat er niet om dat het ingewikkeld wordt. Het gaat om de belangrijke woorden van de Heer Jezus. Die hier nu in Noach voorgesteld wordt. Toch wel, hè? En die zal ons troosten. Er zit hier een jonge broeder links naast mij. En die doet niks anders knikken naar mij. Dus dat mijn hele zondag wordt goed, zeg maar. Dankjewel, hè? Dus het voorbeeld is hier van onze Heer Jezus Christus. Toch, hij zal ons troosten. Troost, troost mijn volk. Waar moet ik heen gaan? Welke lijn moet ik bewandelen? Welke weg moet ik bewandelen om uiteindelijk te komen in Jesaja, waar geprofeteerd wordt over de man van Nazareth? En daar kwam ik toe. Zijn belangrijke woorden: laat de kinderen tot mij komen. Dus ik kan het nog zo ingewikkeld maken. Ik kan het uitvogelen. Ik kan het navorsen. Het gaat om die ene naam waardoor wij moeten zalig worden. Geciteerd in Filippenzen door de apostel Paulus uit Jesaja. Ik kijk gewoon links, dan knikt hij wel. Ja? Nee, maar daar snap je even. Het gaat mij, mijn hart ligt daar. Hè? Ja, natuurlijk ligt het bij u, maar je snapt het wel. Je snapt het, hè? Ja, toch? Jij denkt ook bij jezelf. Gedragen ze zich wel? Je hart ligt daar. Zo was het ook met Lamech. Zijn hart lag in de volgende generatie in Noach. En Lamech gaat een hele mooie leeftijd. We komen nogal wat dingen tegen. 777 jaar. Je zult maar zo oud worden. Mooi afgerond getal, toch? Wij komen op hoofdstuk 6, vers 1. Het geschiedde, als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen dat zij schoon waren. Zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkoren hadden. Tot zover. Het was mij niet mijn plan om het ingewikkeld te gaan maken, want hier komen we in één keer terecht in, bij de reuzen. Bij de godszonen, engelen die gemeenschap hebben met de dochters der mensen. En er worden weer mensen uitgeboren en die worden heel groot. En die stellen zich op tegen de mensen. Nou ja, dat hele verhaal wil ik eigenlijk een beetje laten liggen. Na de dienst kunt u mij rustig benaderen. Even laten liggen. Maar dat is een van de redenen dat deze generaties die nu van Adam tot aan Lamech en nu aan Noach gekomen zijn, corrupt geworden zijn. Ze zijn bevuild, hun geslachtslijn is niet meer recht, is niet meer schoon, om uiteindelijk te gaan leiden tot de Messias die zal gaan komen. En dat is wat de Heer dan ook zegt. Als hij zegt in vers 3, de Heer zei, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, omdat hij vlees is, maar zijn dagen zullen zijn 120 jaar. Ik zal het niet ingewikkeld maken, men stelt hier dat, je kunt het ingewikkeld maken, hè? Je kunt verschillende manieren uitleggen. Er zijn voor en tegens. We leggen het gewoon voor u neer. Men zegt, vanaf nu doet de Heer doet hier de uitspraak. De mens zal niet ouder worden 120 jaar. En dat klopt dan ook weer zo'n beetje tegen de tijd van Mozes, zeg maar. Andere mensen zeggen van, het duurde nog 120 jaar voordat de zondvloed kwam. Maar nog andere mensen zeggen van, hier staat niet mensen, maar staat mens. En dat is Adam. Dus de uitspraak die hier gedaan wordt, is precies 120 jaren voordat Adam sterft. U weegt het maar af. U bijbelstudieert dat, hè? Kijkt van alles na en u maakt uw eigen keuze. In die dagen waren er reuzen op aarde. Dat is leuk, dat is ook het eerste plaatje dat ik aan de kinderen geef. Reuzen met zo'n knots in de hand. Dat zijn de reuzen op aarde, moet een beetje leuk houden natuurlijk. Want die worden toch verslagen, hè? Met David en zijn slinger. Daarna als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren en zich kinderen geworden hadden. Deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van naam, mannen van reputatie, die zich opstelden tegen de Heer en tegen zijn God. Dat zit alweer in Psalm 2. De Heer zag dat die boosheid van die mensen menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleenlijk boos was. Dat kunnen die vertalers dat toch mooi schrijven. Maar over iets wat helemaal niet mooi is, maar wel een feit. Hier valt niks meer aan te doen. Het gedichtsel der gedachten van de mensen is ten alleenlijk boos ten allen dagen. Toen berouwde het de Heere, ik ga niet op alles in, hè, dat begrijpt u, want dit zijn ingewikkelde zaken, kunnen ingewikkelde zaken zeggen, maar wij zijn ontwikkelde mensen, dus we gaan verder. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op aarde gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart. En de Heere zeide, ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen, verdoen, vernietigen, van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipende gedierte, tot de gevogelde des hemels, het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Dat is al mooi, hè? Dat is de eerste keer dat het woord genade verschijnt in de schrift. En de enige reden waarom wij verlost zouden kunnen worden van dit gedichtsel der gedachten die wij ten allen dagen, kijk altijd in de spiegel dan, hè, die wij ten allen dagen boos zijn, is omdat wij genade hebben ontvangen, en dat is dan in Noach, dat hij ons daarvan zou verlossen, en zo vindt Noach die genade. En wordt er gezegd, dit zijn dan de geboorten, de geslachten van Noach. Zo wordt eigenlijk het gedeelte afgesloten, maar we zouden het niet ingewikkeld maken, na de dienst sta ik tot uw beschikking. Dan gaat de geschiedenis verder. En zegt, Noach was een rechtvaardige. Stop. Wie is rechtvaardig? Die gelooft. Toch? Het geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. Dus Noach wordt hier eigenlijk als eerste voorgesteld als de gelovige bij uitstek die vertrouwt op Gods woord en daardoor rechtvaardig acht wordt. Staat niet bij, maar wij kunnen dat wel invullen. Ik neem u niet meteen mee naar de Hebreeënbrief. Toch? Door het geloof, daardoor was Noach rechtvaardig. En hij had genade gevonden in de ogen des Heren. Volgende woord, hij was oprecht. Dat zouden wij zijn, hè? Eenvoudig en oprechtheid des hart, zodat hij daarin zou kunnen schrijven. Hij was oprecht. In zijn geslachten, zijn geslachtslijn was nog niet bevuild heet dat dan, beïnvloed door deze reuzen, deze godszonen die ingekomen waren. En Noach wandelde met God. De prachtige verwijzing, terugverwijzing, want we verwijzen alle kanten op, naar Henoch natuurlijk, die wandelde met God. En die heeft gelukkig dit allemaal niet mee hoeven te maken, deze vernietiging, want hij werd weggenomen. Dus hij heeft ongeveer aan het niveau waarop Noach door deze wereld wandelde. Hij wandelde met God. En dan krijgen we Noach, maar gewoon drie zonen, Sem, Gam en Javed. Daar komen we misschien nog op terug. En zo was de aarde verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vervuld met wrevel. En dan moet je bedenken, je kinderen kunnen zeggen, wrevel, dat is geweld. Ik ben druk bezig met mijn eigen nieuwe vertaling, want het is allemaal veel te ingewikkeld om aan die kinderen uit te leggen. Maar dat is weer een zijlijn. Maar de hele wereld was gevuld met geweld. Mensen die tegen elkaar opstonden. En u moet even, ik zal u even een indicatie geven, zeg maar. U denkt zo, wereldje, Noach, Mesopotamië, twee stromenland. Daar had je de Hof van Eden. Had je de Hof van Eden daar zo. Mensen gingen uit de Hof van Eden, een beetje bouwen en zo. Kregen wat kinderen, zo. Zo, hè? Zo denk je, zo vertel je daar bijzonder school. En er waren wat meer families en wat meer families. Ze krijgen een beetje ruzie met elkaar. Zo zie je dat dan voor je, hè? Op de zondagsschool. Ja. Oké. Dan gaan we even studeren. En gaan we even zoeken. En dan hebben we tegenwoordig, dat is wel jammer, want de kostbaarheid, zijlijn, hè? De kostbaarheid van de kennis is een beetje verloren gegaan. Ik zit aan mijn keukentafel zo. Of aan haar keukentafel. Ik heb natuurlijk, dan heb ik een boekenkast achter mij. Ook encyclopedie erin en zo, boeken, hè? Dus als ik wat wil weten, dan moet ik dat opzoeken. Hè? Dus de Genesis Flood, zoek ik dat boek. Wow, kan niet vinden, moet ik hebben, dat boek moet naar boven. Andere kast. Gelukkig, ik heb het. Moet ik dat hele boek door om te zoeken van hoeveel mensen waren er ongeveer. Zo, weet je. Maar ja, tegenwoordig, googly googly. En dat is mooi. Dat is mooi, hè, want het gaat altijd om dat je instrumenten voor goede dingen kunt gebruiken, maar helaas ook voor slechte dingen. Dus we kennen allemaal de Nobelprijs. En die man Nobel, dat is een mooie naam, heet die man. Nobel, die had de dynamiet uitgevonden. Dat had hij uitgevonden zodat wij rotsblokken op kunnen blazen en met een trein erheen kunnen gaan, zodat we de mensen van het ene naar het ziekenhuis kunnen brengen. Dus hij had iets goeds uitgevonden. Maar ja, de dynamiet is natuurlijk daarna voor heel veel slechte dingen gebruikt. Dus het is hetzelfde instrument, het instrument van de kennis, wat je in de goede of ten kwade kunt gebruiken. Maar we waren gebleven bij googlen en uw beleving van de wereld die vol geweld was. En men begint zo even te tellen, hè? Je hebt de eerste twee. Gemiddeld nemen we dan 10 kinderen per gezin. Nou ja, als je 777 jaar oud wordt, dan houden we dat laag aan. Oké, u komt uiteindelijk op 12 miljard. Ja, je hebt Google, hoor. Pak je hebt je telefoon en je pakt een flesje water. Ik bedoel niet, ik zit daar niet voor zin, hè. U denkt bij zichzelf, is goed, wakker blijven. Het gaat gewoon heel snel, weet je. Als je 2 keer 2 is 4, maar als je dat cumuleert, gaat dat teken heel snel. Dus nu zitten we ergens hier, 2020, zo. Dan is in 2030 zitten we geloof ik, we zitten nu op 8, hè, miljard zo'n beetje. Dan gaan we al heel gauw naar de 9, maar tegen 2100 zitten we geloof ik ook al op de 12. Zo snel gaat het in die tijd dan. Ik geef u even een belevingswereld mee. Nog mooier is, het is eigenlijk niet mooi, maar ik vertel het dan. Hè. Dat heet, de website heet Wereld om nou, je zoekt de wereldbevolking aantal. Als je dat opzoekt, dan kom je tegenwoordig op een datasite, zeg maar. Die doet niks anders dan data bijhouden. Die schrikt vanmiddag hè, als je dat gaat kijken. En het is een beetje voorgekomen uit dat COVID-ding. Nummer 19. Die ken je wel, hè? Dus sinds die tijd houden we dat één ding wel bij, zeg maar. Dat was daarvoor ook al te zien, maar het is wat actueler geworden. En staan die cijfertjes, staan er al aan, ja? Maar die worden actueel bijgehouden. Ja? Dus dan zie je heel te verspringen. Dus we kijken naar de bovenste regel, staat de wereldbevolking op dit moment. Ja? En er staan dus 9 nullen staan er. Daar heb ik ook moeten leren hoeveel dat is. En achteraan staat er, heb je 7 nullen en staat er 89. Dan kijk je zo tegenaan. 89, 91, 21, 41. Zijn er alweer. Dat tolt gewoon door. Dat tolt gewoon door. U gelooft me niet, maar je gaat maar kijken. Dat tolt gewoon door. Dat groeit, dat groeit, dat groeit, dat groeit. En de mensen, heel veel mensen bij elkaar, die krijgen ruzie. Dat is de situatie. Dat is heel wat anders dan we net dachten. Twee stromen hadden een paar families bij elkaar die ruzie hadden. En daarom willen we voor de kinderen niet ingewikkeld maken, maar dit zijn wel de feiten. En wij willen niet geconfronteerd, wij hebben de gelegenheid gekregen, het woord en de kennis, om niet geschokt te worden door mensen die van buiten inkomen en ons feiten voor de ogen neerleggen, waar wij geschokt zouden zijn in ons geloof. En we hebben dit bestudeerd, we hebben het gezien, we hebben het aanvaard. En wij leven gewoon voort op de, en we gaan de weg die, zoals Noach ging, hij wandelde met God. Maar ik hoop u dat u daar wat van leert, niet zomaar even wat te zien, maar het is vaak veel, 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 hoeveel moet ik zeggen? Echt, God is zo groot. Het is te groot voor ons. En voor de middenklasse onder ons, dat bedoel ik dus de jeugd, zeg maar. Ja, maar ik zal het toch nog even verwijzen, daar hebben ze een keer een film van gemaakt, van een man die God wilde zijn. En God zegt, nou ja, mag je even met me meekijken. En dan krijg je allemaal grappige situaties, weet je, wat was de bedoeling, want hoe de mensen naar die film komen, ik wil geld verdienen, dat gaat toch altijd om. Maar er zit een hele mooie kern van waarheid in. Op een bepaald moment gaat die man allemaal stemmen horen van gebeden van mensen. En die man wordt helemaal gek. Want het is onvoorstelbaar als wij praten over een wereld van 8 miljard mensen. Waarvan er 2 miljoen gelovigen zouden zijn. Die één keer in de week een gebed op zouden zetten. En jij zou het allemaal... Snap je? God is veel, 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 veel groter dan wij ooit maar in onze gedachten kunnen bevatten. Wij zijn dat aardenvaatje wat gevuld wordt en daar ergens in een tempel staan. Ja, ter ere van hem. Maar wij kunnen die grootheid van hem nooit bevatten. En ik heb het proberen te vangen en ik heb ook wat theorieën waar wij het in vangen. Als protestant, hè? Of als evolutionist, of wat bedelingenleer, waarin wij God in hokjes willen plaatsen en zo. Laat ons wel realiseren, hij is altijd veel groter. En dat is goed ook. Want hij bewaart ons op die weg. Mijn tijd voor het doen, ik zou u wat moeten leren. Als wij verder gaan, als God zegt tot Noach, het einde is gekomen, vers 13. De aarde is door vervuld met vrevel van het geweld. Ik zal de aarde verderven. Maak u een ark van goverhout. Ik zal u niet met het Hebreeuws te veel gaan bemoeien. Want dat goverhout is nergens meer in de Bijbel te vinden. Maar het verwijst ons natuurlijk, nadat het ook bepekt wordt, zeg maar, verwijst het ons natuurlijk altijd naar het hout waarvan de ark des verbonds gemaakt is. Hè? Waarbij je dus, ik weet niet of je dat uit moet leggen, een boom is een beeld van de mens. Plant aan waterstromen. Je hakt hem om en je haalt er wat uit. Dan is dat de mens, een beeld van de mens. De gestorven mens, de oude mens. Die wordt daar neergelegd, er wordt een instrument, er wordt wat mee gemaakt. En dan wordt hij overtrokken met goud in de ark de ark van Mozes. Ja, het is lastig te zeggen, dus ik zei het verkeerd. Hè? De ark des verbonds in de tabernakel. Want de ark van Mozes, dat is een andere ark. Hè? Dat is het mandje. Ach, hij zit daar. Dat is het mandje, dat is de ark van Mozes. Dat is het mandje waarmee hij over de rivier ging. Ja, ja. Hetzelfde woord, teba, van ark, die staat. Dat is het. En die andere ark houdt daaroverheen goud. Dus de Heer Jezus is nu opgestaan uit de dood. En hier hebben we hetzelfde. De Heer is gekomen als hout, als mens, om het werk te volbrengen. En daarna wordt hij bepekt, wordt hij overtrokken. En hetzelfde woord is verzoenen, hè. Je hebt bijbelstudie genoeg te doen. Dit is hetzelfde woord wat gebruikt wordt in de tabernakel. Waarbij het bloed gestrooid wordt. Verspetterd wordt over het verzoendeksel. Datzelfde woord staat hier over dat bepekken. Zodat die verzoening daar nu gekomen is. En de Heer Jezus als de ark hun meeneemt de nieuwe schepping in. Dan zitten we hier in Genesis. Op bladzijde 12. Terwijl wij gaan naar bladzijde 1189. En hier worden de eerste beginselen, zoals ik u zei, in Genesis het fundament neergelegd. Hier wordt gezaaid. Dat het gaat groeien. En wij mogen zien dat deze ark die van kameren gemaakt wordt, die bepekken zult van binnen en van buiten. Ik zal u niet vermoeien met de lengtes in vers 15. Het schijnt ongeveer 150 meter lang geweest te zijn. En precies 1 bij 6, want dan was het zo zeewaardig. Nou, hier op Urk zullen ze wel weten wat dat betekent, maar of hij dat nou nodig gehad heeft, hè, die grote God. Maar u hebt wat te doen. Mooi is wel, gij zult een venster maken, vers 16, aan de ark. Dat is mooi, hè. Eén venster zit erin. En de deur van de ark zit hier in de zijde. We hebben een venster, we hebben een deur. Kijk maar allemaal weer naar uit wat dat gaat maken. En gij zult ze maken met onderste, tweede en derde verdieping. We zitten in de schepping, toch? De derde hemel, de hemel de sterren, de hemel der volgenden en de aarde. Indeling in vieren, toch? Hij is al bekend. mag ik al wel zeggen, en de tijd nemen. Nou, je komt na de dienst, heb ik weer, het zijn al vier onderwerpen die ik heb, na de dienst bij mij, en ik ga u vertellen over het paleis op de Dam. Ben je daar eens geweest? Dan krijg je een rondleiding. En daar staan allemaal in vieren uitgebeeld de grootsheid van de schepping. En de grootsheid van Amsterdam natuurlijk, want daar ging het natuurlijk om. Maar dit wordt genoemd het zesde wereldwonder. Hè? Heb je nooit geweten, achter die muren daar, waar Alexander en Maxima elkaar kusten, daar zo op de Dam. Ja? Daar achter die muren, daar zit een prachtig gebouw. Daar zitten schilderingen van Rembrandt. Grootste schilderijen zijn dat. Die zijn echt zo bij zo. Die daar boven hangen. En atlas is daar gemaakt. Die is wel 2,5 meter groot. Is allemaal beelden gemaakt. En allerlei galerijen zijn daar gemaakt. Maar allemaal hadden ze één doel. De verheerlijking van God. Hè? En het verhaal daarin. Om de mensen op te voeden. En te wijzen op de grootheid van God. En rechtvaardig voor hen te wandelen. Maar daar had u in ieder geval de vier windrichtingen, de vier kleuren van de tabernakel, zit hier allemaal in die derde verdiepingen. Buiten de ark en in de ark drie verdiepingen. Had ook niet anders gekund. Ah, vers 18. Hij gaat het verbond oprichten met Noach. Hij zult in de ark gaan, uw zonen, uw huisvrouw en de vrouwen, uw zonen. En al wat leeft, dan heb je de dieren. Twee aan twee, die zullen in het leven behouden worden. Het mannetje en het wijfje. Een gevogelde, het kruipende. Hij moet voedsel meenemen, het is 21 en 22. Is Noach weer het voorbeeld. Het beeld van de Heer Jezus en het voorbeeld voor ons. Noach deed het naar al wat God hem geboden had. Zo deed hij. En dan zijn we nog maar in het zesde hoofdstuk van de Bijbel. Verwijzend naar de Heer Jezus, anders heb ik zijn naam niet genoemd. En zo gebeurde het. Noach gaat in de ark. Want hij was rechtvaardig gezien voor het aangezicht van God in dit geslacht. Hij nam van al die vogeltjes, en vers 5, vogeltjes en diertjes allemaal. Noach deed naar al wat de Heer geboden had. En Noach was 600 jaar als de vloed der wateren kwam. Zo kwam vanwege de wateren, gauw door de geschiedenis heen. Hè? Het 600ste jaar van Nederland, in de tweede maand, op de 17e dag der maand, vers 11 is dat. Op dezelfde dag zijn alle fonteinen des grote afgronds opengebroken en de sluizen des hemels geopend. Als je het ingewikkeld wil maken, nou heb je er een, hè? Ja, dat is echt waar. Dat betekent dus, we hebben de afgrond. Dat moet ik helemaal naar Genesis 1 toe, zou ik ook niet met u doen. Maar we hebben ook nog wateren boven de hemel, weet je zo. Het is best ingewikkeld, als je dat gaat studeren, zeg maar. Want dan zou het betekenen dat je de hemel van de vogels, daar heb je de hemel de sterren, zeg maar, en daarboven is water. Maar dat past helemaal niet in onze maanlandingen en zo, hè, wat wij allemaal doen. Zo, het past daar allemaal niet zo in ons beeld, zeg maar. Maar het is wel zo, verstaat het gewoon. Alleen het lastige is, als je gaat studeren, zet je in één keer op de verkeerde voet. En zet ze, nee, de wateren zitten in de hemel. Pak ze in één keer een Hebreeuws voorvoegsel, zeg maar. En dan gaan ze in één keer even andere betekenis aan geven. En mag ook nog. Weet je zo, het klopt ook nog. Dus er komt de theorie van het water zit in de hemel. Niet boven de hemel, maar in de hemel. Ja, dat is nog een redelijk goede verklaring. Waterdamp. Dauw, kun je je voorstellen? Kijk die kant erop. Dus ik geef maar even aan. Wij kunnen het heel ingewikkeld maken. En ik wil het graag met u. Tak, 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 tak. Zo ben ik zelf. Hè. Hou heel erg van rechte lijnen. Alles in hokjes delen. Maar soms wordt het toch te ingewikkeld. En dan laat maar los. Dus de lijn maar vasthouden. De lijn van Adam. Tot wij komen bij de zoon van Adam. En dat loopt via Noach. En zo krijgen we 40 dagen en 40 nachten. Wat denkt u dan, zuster? 40 dagen en 40 nachten. U denkt aan de 40 jaar in de woestijn. Of de 40 dagen en 40 nachten van de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Het gaat door verdrukking heen. 40 jaar door de woestijn. Omdat we dan verlost zouden worden. Dat zit allemaal hier in Genesis. We zijn nog maar bij het begin. Maar de Heer zet daar zo'n stevig fundament neer in zijn schriftuur en in zijn creatuur. Opdat wij nimmer zouden wankelen. Nee, nimmer. We hebben het gehoord, hè? Zal hij ons verlaten. Nimmer laat hij u alleen. Nou, vers 13 gaan we naar binnen toe. Alle dieren gaan naar binnen toe. Kan heel snel lezen, hè? In vers 17 krijgen we die 40 dagen. Dat die wateren toenemen. Zelfs vers 20, 15 ellen hoe heet dat ding ook weer? De hele hoge top. Niet de Kilimanjaro, maar de Mount Everest, denk ik, is dat de hoogste. Ja, ja. 15 ellen daarboven. Nou ja, het gevolg is, alle vlees gaf de geest. Het stof zijt gij. Vers 22. Al wat een adem des geestes des levens in zijn neusgaten had. Alles wat een droge was, is gestorven. Ja, heb ik u aangegeven hoe groot die vernietiging is geweest. En wij met onze... beeld, heb u beeld bij. En het einde vers 23 zegt... Doch Noach alleen bleef over en met wat hem in de ark was. Ik moet altijd wel even... Ik heb altijd wel gedacht van... Ja, de Heer heeft dat wel zo gedaan. Want hij wil alles vernietigen, hè. Dat wou hij niet te moeilijk doen altijd, hè. Maar hij wil het allemaal vernietigen. Dus hij denkt, oh, er zit allemaal water erin. Allemaal verdrinken, zo. Hè? En maar die visjes, die dachten... Oh, die gingen... Die maakt niet uit. Allemaal water, weet zo. Dit doet niks. Ik heb nog wel gedacht, als hij dan heel snel het water laat zakken... Zo, en alle water is in één keer weg. Nou, die visjes doe je maar 5 minuten. Dan zijn ze allemaal en doe je gewoon een beetje water weer omhoog en dan ben je klaar. Dus je moet er niet geen praatjes hebben. Maar ik wil geen grapjes maken, maar ik wil wel... Hey, die vissen gingen zo mee de nieuwe scheppingen. Die hadden ze het helemaal niet onder dat oordeel. Gek, hè? Er zijn heel veel om over na te denken, hoor. Een hele zondagsschoolgeschiedenis van Noach. Nou, vers 4 is heel mooi, want het is 150 dagen gaat aan de ark, maar dat heeft dan een... Het verwijst ons dat toen de tijd de maanden ingedeeld waren in 30 dagen. Vermoei ik u niet mee. Maar God gedenkt aan Noach. 8 vers 1. God gedenkt aan Noach. En daar worden de fonteinen de afgrond vers 2 gesloten. En het houdt op met regenen. En de water keerde weer terug. U ziet ze zo weer terugvloeien. En dan komen we in hoofdstuk 8 vers 4. De ark. Daar hebben we nog niet alles over gezegd. De ark rustte in de 7e maand op de 17e dag der maand op de bergen van Ararat. Heb je een zuster, hè? Dat is u bekend. De 17e van de 7e maand. Komen we bij Israël. 40 jaar door de woestijn. En dan komen ze het land binnen. En dan krijgen ze die nieuwe jaartelling. Toch? Want ja, hun jaar loopt anders. Als ze uit Egypte komen, zegt de Heer van nee. Deze maand is jullie eerste maand. Zo wordt de 7e de eerste maand. En op de 10e van die maand. Je moet ze erin drillen in die zondagschool. Je moet meteen zeggen dat op de 10e van die maand wordt het paaslam binnengebracht. Gewoon inzitten, hè. En de 14e wordt het paaslam in tussen de 2 avonden geslacht. En dan 3 dagen daar. Toch? In die nacht ging men uit. Daar zou ik mooie liedjes van gemaakt, hè. Die nacht ging men uit. Dat moet je niet erbij halen. Die nacht ging men uit en dan ging men door. En als je heel goed studeert, moet je, dat is echt niet eenvoudig, hoor. Doe vanmiddag maar eens. Moet je gaan rekenen hoe je van de nacht van de 14e komt op de 17e, bij Mozes dan, hè. Om de doortocht voor de Schelfzee te zien. Staat er echt niet bij. Maar als je goed rekent. En je ziet wat er gebeurde in die dagen. En die nacht ging eruit. En Farao race erachteraan met zijn wagenen. En die ene nacht ging er nog overheen. Terwijl de Heer hun beschermde. Weet je wel. Tegen de zon met zijn wolk. En tegelijkertijd licht gaf in het donker. Dat toen dan de Farao komt bij de Schelfzee. En Israël daarvoor staat. En Mozes daar alleen is. En Mozes opkijkt. En zegt Heer, wat moet ik nou? En de Heer zegt alleen maar. En wat deed hij? Mozes nam een voorbeeld aan Noach. Hij deed wat de Heer gezegd had. Hij strekte zijn arm uit. De Schelfzee ging open. Zij trokken door. Zij waren verlost. Gingen het beloofde land binnen. En daar komt Farao. Daar komen de reuzen. Om dit volk te vernietigen. En wat gebeurt er? Door een watervloed worden zij vernietigd. Op de 17e van de eerste maand is het dan geworden. Omdat de Heer heeft laten zien dat hij een Genesis vastgelegd heeft. In zijn schepping. In zijn hele creatuur die dagelijks draait. Dat juist op die dag hij Israël zou verlossen. En vertelt u mij dan. Ach, dat hoef je mij niet te vertellen. Dat moet ik u vertellen. Een herinnering brengen. U weet het. Dat het de dag is dat de aar gebracht werd in de tempel. Een beeld van de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Want dat gebeurde op die 17e. Ik ga er allemaal niet meer bij vertellen. Maar snap je, het hoogtepunt lag niet daar. Bij Mozes niet. Het hoogtepunt ligt bij de profeet als Mozes. Onze Heer Jezus Christus. Die stond tot op uit de dood. Dat ruw uit een kruis. Op de 14e. Daar. Stierf hij. Allemaal. Zo, na 2 dagen, op de 3e dag, op de 17e, werd de aar gebracht in de tempel. De eersteling van een nieuwe schepping. Zo stond hij op uit de dood. En dit zet hij in Genesis. Als wij komen op de Ararat. En ons willen niet vermoeien met het Hebreeuws, wat het allemaal hier nog achter zit. Excuus voor mijn enthousiasme. Kent mij. En ze zeggen altijd bij, nou ja... Dan vragen ze wel niet meer. Okay. Maar er zit nog veel, veel meer. Want ik kom bij Arie natuurlijk. Die ze denken van. Nou begin nou eens een keer over die duif. Weet je zo. Een beetje leuk houden. Zo, ja. Maar voor die duif zit een raaf. Ja, dat is echt mooi. Want kijk, Noach doet de venster van de ark open. Ik wou het vertellen, maar moet niet, hè? Mag niet meer. Hij doet de venster open, hij laat een raaf uit. Dus, broeders, wij gaan zoeken naar de raaf. En wat blijkt, die raaf komt niet terug. Die duif komt terug, kan nergens zitten. Die raaf wel. We zijn de weg al kwijt als het goed is. En dan zoeken we de weg weer op, proberen de draad weer te pakken te krijgen. En dan zien we dat de raaf een beeld is van, ja, als we zo die stappen gaan maken, dan krijgen we eerst, gaat de raaf uit, die komt niet meer terug. Mooi hoor. Dan gaat de duif uit, die komt eerst nog een keer terug, want die kan nog niet. En nog even wachten, en dan nog een keer terug. Dan gaat de duif uit, dan hebben we er twee die de ark uitgegaan zijn. En dan gaat de deur open, dat is een hele grote klapdeur, hè, waar al die dieren uitkomen. Gaat de deur, gaan hun allemaal erin. Dus heb je, en dan zijn eigenlijk, praten we nu over de wederkomst, of de komst op de nieuwe wereld, eigenlijk de wederkomst. En dan vult u het zo in. Dan is het heel makkelijk. De raaf is de gemeente en vliegt weg. Hoeft geen rust te vinden voor de voet, want hij heeft een plek in de hemel. De duif met zijn olijfblad, een beeld van het volk Israël. Wat uiteindelijk komt te wonen. En als de duif daar al woont, dan komt de heidense volkeren en nemen ook hun plek in de wereldgeschiedenis, de wereld in. Nieuwe wereld. Makkelijk. Blijdschap. Maar dat is de raaf en de duif. Dat is moeilijk. Maar misschien dat ik te weinig argumentatie geef, maar je zoekt de raaf op. De raaf die Elia het brood bracht. Die waren aan elkaar verbonden. Snap je? Vrede, zei u, sprak de Heer. Het heeft over de vredesduif, toch een beeld daarvan. De olijftak, een beeld van het volk Israël. Je probeert het kloppen te maken, zei iemand dan tegen mij. En toen zei ik van, ja, ik heb het kloppisme uitgevonden. maar maakt niet uit. Wij hadden met elkaar al besloten dat ze daar praten over de Heer Jezus. Hè? En dieren aan het kleuren waren, want zo mooi had God de schepping gemaakt. Eenvoudig, hè, zuster? Laat de kinderen tot mij komen. Had ik nog niet gezegd. Dat waren de woorden van de Heer. Nou, eventjes nog duif. Hij moest nog 7 dagen wachten. De aarde droogt op in hoofdstuk vers 14. Dan gaan we uit in vers 15 van het 8e hoofdstuk. Hè. Dat is al zijn dieren, al heel veel dieren. Dan bouwt Noach een altaar. Noach in vers 20 bouwde de Heer een altaar. Nam van al het reine vee, al het reingevolgde offer de brandoffer op dat altaar. En de Heer rookte een liefelijke reuk. En de Heer zei in zijn hart, ik zal voortaan de aardbol niet meer vervloeken om des mensen wil. Want het gedichtsel van het mensen hart is boos van zijn jeugd. Maar ik zal voortaan niet meer al het leven staan zoals ik gedaan had. Voortaan, hij belooft het. Al de dagen der aarde zullen zaaien en oogst, koude en hitte, zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. Het is zijn belofte. Maar ook omdat Noach het offer brengt. Hè? Dat het opstijgt, dat het een lieflijke reuk is voor de Heer. Dat is 1 keer vastgelegd bij Kain en Abel en wordt hier nog een keer tevoorschijn gehaald, omdat we daarin zouden zien hoe deze verlossing tot stand zou komen. En als die verlossing tot stand gekomen is, is dat een lieflijke reuk voor de Heer. Onzichtbaar geest die de Heer verblijdt, omdat de mens nu verlost is door zijn werk, maar geluisterd heeft naar hem. En zo luisterde Noach door dat offer te brengen. En zoals de Heer voorgedaan had. Hij zei, ik neem rokken van dwellen, zei hij tegen Adam en Eva. Dus ze moesten een dier sterven om hun te bekleden. Toch? Verwijzen naar dat de Heer Jezus het leven moest laten om ons het leven te geven. Om ons te bedekken met zijn gerechtigheid. Dat zit daar echt allemaal in, broeders en zusters. Helemaal daar begint zitten we in Genesis met de naaktheid van Adam en Eva. Ze zagen geen naaktheid, schaamden zich niet. En dan in 1 keer komt die zonde daarin en men ziet de naaktheid en moet bedekt worden. Eerst met eigen werk en met vijgenbladeren, maar daarna bedekt de Heer hen. Maar daarvoor had wel een dier moeten sterven. En zo is dat hier precies hetzelfde, wanneer Noach een offer brengt. Het is een beeld van, een uitbeelding, en dat brengt uiteindelijk die lieflijke heuk naar de Heer toe, in zijn hart. En daar komt Gods zegen in, hoofdstuk 9 vers 1. God zegende Noach en zijn zonen en zei dat hen, zij het vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde, zelfs als wat dat Adam gezegd werd. Nou, de dieren zouden over ons schrik hebben, vrees. Al wat het levend is in vers 3, zal het tot spijzen zijn. Gelijk het groene kruid. Daar mag ik niet terugverwijzen, maar dan komen we in Psalm 146. Oh, dat moet je gauw eens een keer weer opzoeken. Toch, daar staat het. Het kruid wat komt uit de aarde op de derde dag. Nou, ik zal er niet mee vermoeien. Maar echt, moet je doen, hè. Er zit daar allemaal eigenlijk al in. Daar moet ik nu naar terugverwijzen. Dat dat het eerste is, het korenaren wat opkomt. Maar nu wordt er voor het eerst gegeten van vlees. En daarvoor moet weer iemand sterven. Theorie is dat de mens die proteïne, schijnt, van het vlees nodig had, zodat hij sterker zou zijn, steviger in zijn schoenen zou staan, wanneer de demonen, die al die figuren die er schijnen zijn, zeg maar, dat die niet bezit van ons zouden nemen. Weet je wel, daar hebben we niet graag over, Zwarte Piet. Maar helemaal niet, natuurlijk. Maar dat zou, iemand zoekt een verklaring. Maar ik wijs veel liever op dat als dat hier gezegd wordt, eigenlijk alleen maar iets neergezet wordt, opdat wij later, als de Heer Jezus zegt, gij zult mijn vlees eten. Toch? Ja. En wanneer wij zijn bloed zouden drinken, ja, dan zouden wij de dood sterven, staat hier. Ja. Maar daarna zouden wij leven. Dit fundament wordt hier neergelegd in, als zaaibed, wordt er dan gezegd, als zaaibed van de hele schrift. Voilà, vers 9. Ik richt mijn verbond op met u en met het zaad na u. Met alle levende ziel. Vers 11. Ik richt mijn verbond op met iedereen. En vers 12. En God zeide, dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen u, tussen alle levende ziel, miljard is, tot eeuwige geslachten, want mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Die zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. En het zal geschieden. Als ik de wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken, en dan zal ik gedenken aan mijn verbond, tussen mij en tussen u, tussen alle levende ziel van alle vlees. De wateren zullen niet meer wezen tot een vloed, om alle vlees te verderven. Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond, tussen God en tussen alle levende vlees, dat op de aarde is. En zo zei God tot Noach, dit is het teken des verbonds dat ik opgericht heb. Tussen mij en alle vlees dat op de aarde is. Tot driemaal toe herhaalt hij dat. Omdat wij weer zouden zien den regenboog in de wolken. Dat is mooi. Dat ligt in zijn schepping. De zon schijnt door een druppel. En wordt gebroken. In 7 kleuren. Het prisma. Zo heeft God dat gemaakt in zijn schepping. En juist daardoor kunnen wij die boog zien. En die boog spreekt natuurlijk over. Roffel. Er komt vast iemand die zegt in één keer. Kracht! Kracht! Nou, thuis kunnen ze het ook zien. Wel, op de band zie je dat dan niet, hè? De CD, externe band en P3. Dus, ja. Elke keer als ik nu nog voorkom, is het de boog die gespannen wordt. Is het krijgswapen wat gebruikt wordt. Waarin de kracht van de rechterhand. Van deze rechterhand Gods, u begrijpt wel, hè? Van zijn rechterhand getoond wordt. Dat is de boog, broeders en zusters, hoor het achteraan zeggen. Dat is de boog, ja, ja, ja. En dat is een halve boog nog maar, want als je hem helemaal hebt, dan krijg je een cirkel. En dan is de cirkel rond. En dan komt de koning zelf, de Lion King himself. En dan is het verhaaltje rond. Maar hier heb je de boog, en daar heeft echt een betekenis, hè? Je gaat de geschiedenis door, en je komt elke keer in de psalmen terecht, of bij David en Jonathan, hoe er geschoten wordt met die bogen, de kracht daarin gezien wordt. Maar die boog, die komt dan nog een keer terug. Ik heb trouwens mijn verkeerde aantekening uitgeprint, maar ook helemaal niet nodig, die spiekbriefjes. Dat is Ezechiël. Moet ik zelf even, want ik kan niet zomaar al citeren. Volgens mij Ezechiël 1. Ik hoop dat het nog goed is. Anders heb ik mijn telefoon meegenomen. Smartphone. Nee. Heb ik dat goed gedaan? Heb ik dat goed gedaan? Well, I need somebody. Oh, dat zijn de 4 dieren. Ja, dat zou ook niet anders kunnen natuurlijk. Maar ziet u daar ergens de regenboog staan? Of de heerlijkheid? Ja, vers. Kijk, hier, dat zijn hele snelle lezers. Maar heb je 28? 8 en 18 had ik al gehad, maar dat is een heel lang hoofdstuk. Ah, u komt in Ezechiël. Ik weet dat allemaal uit mijn hoofd. U komt in Ezechiël 1, vers 28. Gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is ten dagen des plasregens. Zo was de gedaante van een glans rondom. Dit was de gedaantenis van de gelijkenis der heerlijkheid des Heeren. Dus de regenboog beeldt uit de heerlijkheid des Heeren en zijn kracht. Daarvoor zullen wij op onze knieën, op ons aangezicht vallen. Zoals hier Ezechiël doet. Want dan spreekt een stem van één. Ik zeg te snel, Ezechiël, maar dat mag wel gewoon door. Hè? Daar gaat het. Het schrift legt ons zelf al uit wat die boog betekent. De heerlijkheid des Heren, zijn kracht ligt daarin. Nou, en dan moet ik u nog even verwijzen als afronding van deze geschiedenis. Ik heb geen idee hoeveel tijd ik verbruikt heb, maar ik heb het idee, zo rondkijk. Het wel mooi geweest is. Ja, het is wel mooi, ja. Eigenlijk heb ik daar gaan vragen of ze daar ook klaar zijn. Ga ik even op kleine dingen, ik ga even terug naar nog Genesis. Zal ik u even nog wat dingetjes verwijzen. Wat te doen voor de middag. We waren eigenlijk afgesloten, hoofdstuk 9, vers 17. He, daar wordt het verbond opgericht. En dan gaan ze de zonen van Noach, krijg je dan, hè? Sem, Gam en Jafet. Nou, dan heb je de vervelende kwestie van de scheiding van de volkeren. He? Zo, in drie grote hoofdstromen. De Gamitische, de Jafetitische en de Semitische volkeren. He? En dan, daar wordt dus onderscheid in gemaakt, drie geslachtlijnen. Maar als je het woord onderscheid gebruikt, en ik ben dol op synoniemen om het beter uit te leggen, dan binnen de kortste keren gebruik ik het woord discriminatie. Ja, dat is hetzelfde woord, alleen synoniem, zo, oké. Dus dat moet je niet aan branden. En dan krijg je ook nog dat Gam, de geschiedenis die hier komt, dat die dan vervloekt wordt, met name zijn zoon Kanaan. Gaan we natuurlijk niet in op de Kanaanieten en de Filistijnen, want het ligt er allemaal achter, hè, broeders en zusters. Maar hij wordt hier vervloekt en hij moet dan dienen aan Javed en Sem. Ja? En dan zegt hij, ja, maar de Gamitische volkeren, dat zijn de mensen die een beetje donker zijn, zwart geblakerd. Ja? Dat zijn die mensen, dat is die tak van sport, zeg maar. En Javed en Sem zijn de baas. Weet je zo, je moet een beetje voorzichtig zijn tegenwoordig wat je allemaal zegt. Hè, en zo. Maar het is wel waar. Ja? Het is helemaal waar, vind je niet? Ja, vind ik wel. Okay. Ik breng je natuurlijk hier naartoe. Ja? Om dit zo neer te leggen. Waarin men de geschiedenis zich vervolgt. En uiteindelijk, nou zeg maar even, laat ik het zo zeggen. Dat fantastische Amsterdam. De stad Amsterdam. Onze hoofdstad. Ja? Gigantisch rijk. Hè? Bouwt gewoon een zesde wereldwonder. Allemaal van die heipalen in het moeras. Echt geld zat hoor, die lui. Bouwen een heel groot gebouw neer, zetten ze neer. Hè? Mooie standbeelden en zo, mooie schilderijen daarin. Weet je? Zodat zeg maar een paar honderd jaar later iemand staat te praten en zegt: oh, zuster, mooi daar, joh. Moet je een keer naartoe gaan? Hè? Zo, ja? Oké. Okay. Waar is dat op gebouwd? Op Gam, hè? Het is allemaal. Ja, al die schepen gingen uit. Al die schepen gingen uit. En maar rijkdom halen, hè? En maar rijkdom halen. Toch? Daar zag ik niks verkeerds mee, hè? En daar werd het allemaal nog gebouwd. En wij er maar in lopen. Bijgebouwd. Mooi, hè? En wat verwijst het allemaal? Wij bouwen het allemaal om te verwijzen naar de schepper van hemel en aarde. Dat worden wij al beschoten op beschermd. Die heeft ons hier zo neergezet. De schepper, die zei, kijk. Die kijkt naar beneden en zegt, heb je niets begrepen, hè, van Noach en zijn geschiedenis. Jullie, daar. Het is allemaal geweld wat jullie gebruiken. Toch? Ik zou gewoon eigenlijk gewoon even de dijken moeten doorbreken en ja toch? Eigenlijk wel, doe ik niet. Ik leer een les. Ik leer een les van verlossing. Wat heb je daar nou aan? Wat heb je nou aan die rijkdom? Ik koop er toch niks voor? Geen stukje aan je haar doen? Je kunt een stukje groter worden? Niks. Toch? Het gaat gewoon. Het leven. Neem de geest gewoon weg en je bent niet meer. Hoe wil je daar nou van gelost worden, met al je rijkdom? In de toekomst, hè? Zal ik jullie laten zien in datzelfde volk, wat jullie zo verdrukt hebben. Zal ik jullie laten zien hoe je daarvan gelost wordt. Door geloof. En daarom heb je vanmorgen dat lied gezongen en zo mooi gespeeld. Gam is een voorbeeld geworden voor Sem en Javed. Om verdrukt te worden en uit te zien naar een verlossing. Heel groot voorbeeld, hè? Altijd nederig gebleven. Geen grote mond opgezet, maar kwamen wel samen. Kwamen samen en keken uit naar de verlossing. Jesus, my Savior. Precious Lord, take my hand. Lead me home. Breng me thuis. In de nieuwe wereld. Zo kijken wij. Zo kijk ik. Nou, gaan. De hoogmoed van de mens hem gebracht heeft tot zijn complete vernietiging. Dat zijn blik niet was op God. wij nu niet opnieuw in diezelfde valkuil zouden vallen, omdat het gedichtsel van ons harten elke dag boos is. Het gedichtsel van ons harten zou een dichter niet moeten zijn dan onze Heer Jezus alleen. Want wij zouden zo van de weg kunnen afwijken. Maar wij zouden zien op de verlossing die gegeven werd aan... het is toch een klein beetje verlossing toegekomen. Toen die man daar stond en vrijuit mocht spreken. I had a dream. En die kinderen daar zag. In het land waar hij dan woonde. Dat ze samen mochten, op één school mochten zijn. In één bus mochten zitten. I had a dream. Maar de naam van Jezus lag op zijn lippen. Hè? Het was niet zijn grootsheid of zo. De grote beweging die hij te voortgebracht had, waar hij een spreekbuis van was. Hij was een predikant. Vertel mij van Jezus mijn heiland. Dat was zijn woorden. En dat was zijn lievelingslied. Precious Lord, neem jij mijn hand en leid mij voort. Zo zijn deze volken eraan gekomen. En dan heb ik nog één ding. Zo echt een studiedingetje is natuurlijk die kleine geschiedenis dat Noach akkerman is. En dan van de wijn begint te drinken en dronken wordt. En zich dan ontkleedt. Wat dan meteen gezegd wordt, nou, Noach is het voorbeeld voor niet verkouden worden, zeg maar. Even wakker, ja. Kijk, als Noach hier de akkerman is, je moet één ding in je hoofd hebben, hè. De Heer Jezus, de Heer, zo. Dan is hij de landman, grijpt gij. Hij is de akkerman, toch? Hij is toch die wijnstok? Daar moet je in gedachten hebben. Noach is een bij uitstek een beeld van de Heer Jezus. Die de wijngaard bouwt. Hij is die akkerman. En daar groeit die wijnstok. En dat water wat nu valt, hè, die regen, die gaat via die wijnstok en verandert in wijn. Zit in zijn schepping. En wanneer hij daarvan drinkt, van dat nieuwe leven, dan wordt hij vervuld met de geest. En dan zou hij niet te veel van drinken, want dan zou hij dronken worden. Maar ja, die dronken worden zijn 's nachts dronken. En als ze dan ook nog thuis zijn, dan is er eigenlijk nog niet zoveel aan de hand, denk ik dan. Niemand die daar problemen mee heeft. En als je je thuis uitkleedt, ja, mensen hebben een totaal verkeerd beeld van deze geschiedenis, hoor. Hij is gewoon thuis, hij gaat naar bed. Kleren uit, gaat naar bed. Ja, toch? Nee, aan die kant op kijken. Ja, toch, hè? Ja. Even zo op gedachten, omdat u verder in de Bijbel ook moet gaan lezen en studeren, zeg maar, is van, dat is eigenlijk wat er gebeuren. Er is gewoon eigenlijk niks mis mee, zeg maar. Eigenlijk nog een beeld van nieuw leven ook nog. Het enige is dat Gam ziet op de naaktheid van zijn vader. En dat was al echt niet de bedoeling. Want, en dat heet de schaamte dan, hè, de schaamdelen zien, zeg maar. Ja, ik moet zeggen, ze zijn er toch niet bij. Zo, dat leren ze later wel. Dat is de bedoeling, wij zouden niet zien op degene waar we vandaan komen, we zouden zien op waar we naartoe gaan. Dat is het enige wat dat betekent. In de wet staat het uitgebreid. Dat wij niet van zwaarder moeder en broers en zussen, dat we dat niet zouden zien. Dat een hele zware straf op. Maar één reden. We zouden niet zien naar waar we uitgenomen zijn. We zouden zien waar we naartoe gaan. Zo wordt heel vaak gezegd, hè, dat je pad bepaald wordt door de afkomst waar je vandaan komt. Maar eigenlijk niet zo, hè. Helemaal goed moet zeggen. Uw pad wordt geleid, uw weg, uw loopbaan, geleid naar waar u naartoe weg bent. Dat bepaalt u weg. Dus als u uw oog houdt op hem, dan leidt het uiteindelijk naar hem. Bepaalt dat uw weg, waar u ook vandaan kwam, uit welk Rome u ook kwam. Naar alle wegen vandaan komen om ons uiteindelijk te leiden in deze wijsheid. Waar wij in de Kanaan dan vervloekt wordt. Ik krijg de hele geschiedenis nog van Abraham. Waar Kanaan dan vervloekt wordt. Maar wij vooral mogen zien. Op dat hij de landman is. De wijn introduceert. En ons in zijn hele geschiedenis vertelt over de Heer Jezus. Een beeld van. Nou, u zoekt nog even het einde van Ezechiël op. Er staat Noach in heel goed gezelschap. Job en Daniel. Ja, die drie komen daar tevoorschijn. Gaat weer over oordeel trouwens hoor. U zoekt het in Hebreeën, zoekt u het op. Daar staat, door het geloof heeft Noach de ark gemaakt en daardoor de wereld veroordeeld. Dat kunt u opzoeken. U zoekt natuurlijk op, had ik ook mee kunnen beginnen. Want het is natuurlijk, voor slotverrekening, een oordeel. Het zal zijn in de dagen van Noach. Lucas en Matthäus, de woorden van de Heer Jezus. Verwijzen naar het oordeel wat gaat komen. Neemt hij dit als voorbeeld. Dan kunt u nog opzoeken. En kunt u uiteindelijk ook nog opzoeken... Dat de regenboog komt ons nog een keer zo voor in Openbaring. Ik wil dat nog even met u opzoeken als afsluiting. Over de heerlijkheid des Heren, want per slot van rekening hebben we daarover gesproken. Volgens mij, om dat vers te vinden, zal ik misschien wel even een aantekening moeten hebben. Ik kan gewoon drie zondagen doorgaan met al die aantekeningen. Heb je hem al gevonden? Ezechiël 1 vers 28, die had ik al, hier zijn die aantekeningen. We gaan naar Revelations, hoofdstuk 4 vers 3 en 10 vers 1. Waar een deur geopend is in hoofdstuk 4 vers 1. En vers 2 staat van Openbaring hoofdstuk 4. En terstond werd ik in de geest en ziet er was een troon gezet in de hemel en er zat een op de troon. En die daarop zat was in het aanzien des steen jaspers en sardius gelijk. En een regenboog was rondom zijn troon in het aanzien der steen smaragd gelijk. Oh, ik mag niet verder, hè. De 24 oudsten krijgt u hier, terwijl de vier dieren al gezien heb. Ik ga niet verder. Maar dit is het hemels troongezicht. Dus het boek komt hier. Wat we mogen eten. Zo zoet voor het gehemelte en bitter voor de buik. Mensen vergeten dat heel vaak, hè. Dan lezen ze dat en zeg je, ja, maar de Bijbel, dat is zoet. Het woord God zoet voor het gehemelte en maar bitter voor de buik. Zo vertelt hij over hemelse dingen, maar voor de aardse mensen is het slecht. Heel vaak vergeten ze dat. Toen heb ik gedacht, ik doe het andersom. En misschien kunnen ze dan beter onthouden. En het werkt ook nog. Dus die keer erop zei ik tegen broeder, ja, weet je wat bitter is voor het gehemelte, hè? Bier. Oh, maar het is wel zoet voor de buik. Hoor. Echt heerlijk. Nooit weer vergeten, hè? Kan u dit... U ziet het hemels trooggezicht. U ziet de Heer Jezus voor ogen geschilderd, hè? Daar gaat het. Openbaring 10. Oh, daar heb je hem. Dat wist ik niet natuurlijk. Vers 1. En ik zag een andere sterke engel afkomende van de hemel, die bekleed was met een wolk, en een regenboog was boven zijn hoofd. Zijn aangezicht was als de zon, zijn voeten als pilaren van vuur. En hij had in zijn hand een boekskin dat geopend was. Hij zette zijn rechtervoet op de zee, de linker op de aarde, en hij riep met een grote stem, gelijkwijs een leeuw brult. En als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. Hier is de Heer Jezus in zijn grootheid, in zijn macht. En hij heeft om zich bekleed een regenboog. De Iris, zoals hij genoemd wordt. De Griekse mythologie is het de boog die neergezet wordt, zodat de boodschapper van God naar de mensen kan gaan. Hè? Dat is Iris. Maar zo heeft hier de boog de kracht van de Heer. Als hij is als de zon en pilaren van vuur als zijn voeten heeft. Heeft daar de boekskun Genesis. Het boekskunde de Bijbel bij zich. En daar mogen wij van eten. Mogen wij gesterkt worden. Zoals wij door het kruid gesterkt worden. Dat het onze voeten zou leiden. Uiteindelijk. Als wij daar zien. Ik wil dat toch even met u afsluiten. De mooie woorden. Ja, ik sluit dan graag altijd af met Openbaring 21. Als ik toch in de buurt ben. Dat is nou vanaf vers 3. Als de Heer nieuwe hemel en nieuwe aarde daar zijn, de schepping en Noach heb u in de gedachten. Het nieuwe Jeruzalem dan komt, als die bruid daar is, die versierd is. Dan horen wij een grote stem uit de hemel zeggende, ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn. Geen rouw, geen gekrijt, geen moeite, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zit, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zegt dan tot mij, schrijf deze woorden, ze zijn waarachtig en getrouw. Want hij sprak tot mij en hij zegt, het is geschied. Ik ben de Alfa en het Omega, de begin en het einde. En ik zal de dorstige geven, het wateren des levens, om niet. Daarvoor de Heer dank. Nou, Vader, we zeggen u dank voor tijd en gelegenheid om zo even uw woord te mogen openen. En te mogen zien op de geschiedenissen achter ons. Dat wij daar gewoon mogen leren. Ja, u dank dat u een weg voor ons geopend hebt. Voor ons allemaal en voor ons persoonlijk. Dat wij die mogen wandelen naar het Vaderhuis. Daartoe vragen we om uw hand. Neemt gij mijn hand. Leidt gij mijn voeten. Dat wij mogen wandelen tot verheerlijking van uw naam. Uw naam die gij geopenbaard hebt in onze Heer en Heiland. De zo bekende, alom beroemde man van Nazareth. Wij hem mogen volgen. Toonbeeld mogen zijn van de genade in hem geopenbaard. Wij vragen uit uw liefde, uit uw kracht. Wij vragen het in de naam van onze Heer Jezus. Amen.